Goedenavond. Mijn naam is Gijs Bernau. Het is 24 mei. En we zijn met elkaar bezig aan de studie in de brief van Paulus aan de Efeziërs. En daarbij is een werktekst. Werktekst. En daar zijn we gebleven op bladzij 286. En daar gaan we dan straks verder onder het hoofdje de ware eenheid erkennen. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Jezus Christus, dank u wel dat we u hebben leren kennen ook als onze God en Vader. Dat we u hebben leren kennen in Christus Jezus, als degene uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. En dank u wel dat we dat hebben mogen leren en mogen erkennen. Dat u het ons gegeven heeft om al uw geheimenissen te mogen onderzoeken en proeven. En ook al begrijpen we daar de diepte nog niet helemaal van, of misschien helemaal nog niet van, wat het is om een lotgenieter te zijn van die hemelse zegeningen die u ons schenkt in Christus Jezus. Wat daar de werkelijke omvang van is, Vader, we zullen met onze monden openstaan. Maar we weten ervan en u maakt ons daarin toch zoveel bekend dat we in staat geacht worden en in staat gesteld worden om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En dat is eigenlijk het thema waar we aan begonnen zijn in de brief aan de Efeziërs. Dat tweede gedeelte, dat alles wat u ons aangereikt heeft aan geestelijke zegeningen, aan onderwijs, dat we dat mogen uitleven in onze dagelijkse praktijk. En Vader, ik bid u dat u ons daarin wilt leiden door uw geest. Dat u ons die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u ook vanavond zult geven om te verstaan wat de praktijk is van alles wat we geleerd hebben. Dat we door u geleid, door de geest geleid mogen wandelen als zonen van u. Dank u wel, Vader, dat we u dat mogen bidden en u mogen danken dat u ook die leiding zult geven. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Eer vorige week al, zijn we gebleven op bovenaan bladzijde 286. We zijn met het gedeelte bezig wat genoemd wordt de eenheid van de geest. En dat is dan het tweede gedeelte daarvan. We hebben wat gesproken over verdeeldheid. We hebben wat gesproken over het gezag door mensen. En dan zijn we aan het punt beland, hoe gaan wij daarmee om? Hoe handelen wij? Is het nu zo, was de vraagstelling, dat de kennis van dat geweldige doel van God, het einddoel van al zijn handelen, dat hij zal zijn, alles in allen, en dat het hele universum wederzijds met hem verzoend zal zijn. Is dat hetgene wat ons samenbindt en is dat hetgene dat de eenheid van de gelovigen zal bepalen? Of zou het kunnen zijn dat juist door ons daar heel sterk mee dat naar voren te brengen onder gelovigen die dat niet weten, zou het misschien zelfs kunnen zijn dat daardoor die eenheid juist niet bewaard wordt. Nou, dat zijn allemaal vragen die we ons stellen. Het is vorige week hebben we in ieder geval wel ontdekt met elkaar dat het een natuurlijke neiging is om datgene wat ons gezamenlijk geloofsgoed is, dat ons ook makkelijker samenbindt. Dat is ook zo. Dan voel je je op je gemak, je weet van de ander wat de inhoud van zijn geloof is. En je kan daar wat makkelijker met elkaar over praten. Maar is dat dan hetgene wat ons ja, die eenheid zal moeten brengen? Nou, dat zijn allemaal vragen die je kan stellen. En ik denk dat het goed is om daarom de studie verder ter hand te nemen op bladzijde 286. Nadat we allereerst uit hoofdstuk 4 een gedeelte gelezen hebben. De verzen 1 tot en met, ja, ik wil een klein stukje verder lezen dan vers 6 deze keer. Ik denk dat het goed is om een wat groter stuk te lezen, namelijk tot en met vers 14. Dat is een heel stuk, maar ik denk toch dat het in de context beter past. We lezen het uit de concordante vertaling die we alweer enige jaren tot onze beschikking hebben. En daar staat dan, ik spreek jullie dan aan, ik, de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Aan ieder van ons nu werd genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. Daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte, neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Hij steeg op nu. Wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet zal maken. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat we allen zouden geraken tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gereid man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus, opdat we geen onmondigen meer zouden zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer in de grilligheid van de mensen, door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Nou, even tot daar. Het is ver genoeg. Het is heel veel om te bevatten natuurlijk. Toch denk ik dat het even op zijn plaats is om een wat groter gedeelte te lezen. Om zo toch te zien waar de tekst, waar de eerste zes versen in geplaatst zijn. En we weten dat het vervolg is van hetgeen wat ons geleerd is. In de hoofdstukken 1, 2 en 3. En dat is geëindigd in wezen met die geweldige woorden dat God oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. En die kracht die in ons werkzaam is, ik heb wel eens de indruk dat we daar te klein van denken. Ik heb wel eens de indruk dat we niet in de gaten hebben dat die kracht die in ons werkzaam is, het ook is die ons in staat stelt om waardig te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee we geroepen zijn. En je kan dus die zaken niet uit elkaar halen. Hoofdstuk 1, 2 en 3 kan je moeten volledig naadloos aansluiten bij hoofdstuk 4, 5 en 6. En dat hebben we in de tijd behandeld toen we het over de structuur hadden. En ik moet u zeggen, ik ben er gisteravond nog even over bezig geweest, over die structuur, maar ja, als je dat dan toch leest, hoofdstuk 1 vanaf vers 3, dat gedeelte. En als je dan doorleest tot en met zeg maar vers 14 of zo. En dan hoofdstuk 6 pakt vanaf vers 10, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. Nou dan, ja, dan is dat zo'n prachtig sluitend geheel. Dat onze plaats die we hebben in Christus, geestelijke zegeningen, dat die aangevallen worden door boze machten en krachten te midden van de hemelingen. Dan wordt hij aangevallen door mensen te midden van de hemelingen. Die kunnen daar niet eens komen. Als we aangevallen worden door mensen, dan is dat altijd aangestuurd door die boze krachten en machten. En wij kijken dan naar de mens, in plaats van dat we daar overheen kijken naar die aansturing van die geestelijke machten. Waar we nu vanavond te gaan beginnen is de ware eenheid erkennen. Nou, de tekst zegt, het antwoord op al deze vragen, nou en wat waren dan al die vragen, zullen we onze gemeenschap beperken tot hen die op het punt van de universele verzoening of van de rechtvaardiging of noem maar op, van al die geweldige waarheden die we kennen, hetzelfde denken. Het antwoord op al deze vragen is te vinden in Efeziërs 4 vers 1 tot 6. Hier treffen wij eenheid aan, de eenheid van de geest. We worden niet opgewekt om deze eenheid te maken, maar om die te bewaren. Ik zal dat vers nog een keer lezen. Er staan twee woorden in waarvan ik denk, daar moeten we goed acht op slaan. En dat is vers 3, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Nou, dan zijn er twee woorden die me opvielen is het woord beijveren en het woord bewaren. Die twee zaken. En daar gaan we vanavond denk ik vrij behoorlijk op in. Dit is essentieel, zegt de tekst. Alle inspanningen die ondernomen worden om een christelijke eenheid te vormen, lijken op het aan elkaar lijmen van stukjes afgebroken fragmenten. Ze zijn er steeds op gericht om het uiterlijk voorkomen te herstellen. De ware eenheid is een geestelijke. Ze bestaat nog steeds, ondanks alle verdeeldheid die we zien. En hoe komt het dat die eenheid waarover hier gesproken wordt een geestelijke eenheid is? Omdat ook onze roeping een roeping is, een geestelijke zegen is, te midden van de hemelingen. Het is geen aardse zegen en het gaat niet om uiterlijkheden, maar het gaat om geestelijke zaken. Het gaat om je, ja, misschien wel, kan je het zeggen, het gaat om je gezindheid. En ik denk als je over onze eigen gemeente nadenkt, Ebenezer, waarin we met elkaar een deel van de gemeente zijn die God wereldwijd uitroept. Als wij die apart zouden zetten van anderen, dan zijn we al bezig een stukje eenheid niet te bewaren, maar te verbreken. Kijk, wanneer we beseffen dat de eenheid die mensen gemaakt hebben door, zeg maar, kerken te stichten en uit elkaar te gaan en een nieuwe kerk te stichten en zo doorgegaan zijn totdat er tientallen of misschien wel honderden kerken en genootschappen en sekten zijn in de wereld, die allemaal claimen gelovigen te zijn in Christus Jezus. Wanneer we die menselijke onderverdelingen even buiten beschouwing laten, dan moeten we beseffen dat dwars door al die menselijke verdelingen heen God zijn gemeente uitroept. En het is niet zo dat er in de hervormde kerk, ja tegenwoordig heet dat geloof ik anders, maar goed, ik ben van origine nog hervormd, niet gereformeerde bond, maar een beetje er tegenaan zo, een beetje orthodoxie of zo heette dat vroeger, ook alweer binnen zo'n kerk weer verschillende lijntjes, de gereformeerde bond, de middenorthodoxie en de vrijzinnige, dat zat allemaal onder één dak, was allemaal hervormd, maar het werd wel allemaal verdeeld door scheidslijnen en ze konden niet zo goed met elkaar door één deur, vandaar dat ze allemaal verschillende deuren maakten natuurlijk. Maar God roept dwars door al die deuren heen, dwars door al die muren heen, roept hij zijn gemeente uit. En dat is een geweldige zaak om te weten. Dus als je nou iemand op de camping ontmoet van de zomer en je merkt dat hij toch op de een of andere manier bidt voor zijn eten, laat ik het dan maar even op dat simpele houden, hè? Dan moet je niet erg vinden als hij daarna een kruisje slaat. Want het is nou eenmaal de gewoonte binnen dat gedeelte, wat we noemen de katholieke kerk. Maar binnen de katholieke kerk en binnen dat gedeelte dat dan een kruisje slaat, daar kunnen best mensen zijn die werkelijke gelovigen zijn. Die namelijk de Heer van harte lief hebben. Die niet alleen maar wandelen in de menselijke leringen, maar die wandelen in de leringen die God gegeven heeft. Dat zou best kunnen. En misschien uit gewoonte nog steeds een kruisje slaan. Is dat erg? Ik ken mensen die vouwen hun handen voor het eten als ze gaan bidden. Ik ken andere mensen die doen ze, leggen de handen op tafel. Weer anderen doen het nog anders. Nou ja, laat er dan ook iemand een kruisje mogen slaan misschien. Ik weet niet of dat heel erg is. Het gaat niet om de uiterlijkheid. Het gaat om wat van binnen is. Kijk, en wanneer wij onszelf als Ebenezer apart zetten ten opzichte van anderen vanwege de leer, dan bewaren we niet iets, maar dan verbreken we iets. En ik denk dat eenheid bewaren een zaak is wat de schrift zegt van beijveren. Je moet er wat voor willen doen. Daar mag je actief mee bezig zijn. En ik vind een heel mooi voorbeeld. Ja, dan denk je misschien, hoe komt hij eraan? Nou, dat heb ik ergens gelezen. Van een van de concordante broeders die dat zei. Een geweldig voorbeeld van iemand die zich beijverde om één te zijn met de groep waar die bij horen. Dat was Daniel. En ik denk, misschien is het wel goed om Daniel 9 zo eens te pakken. En dan dat gebed dat hij uitspreekt, is te bekijken. Dus Daniel 9. En daar gaat Daniel bidden. Die had namelijk in de schrift het een en ander ontdekt. En dan lezen we vanaf vers 1. En je moet het eigenlijk het hele hoofdstuk geloof ik lezen, maar dat is fijn voor op de kring. Ik zal hier een klein stukje lezen. En dat is fijn voor thuis. En als je dan toch met hoofdstuk 9 bezig bent, ga dan gelijk door naar 10, 11 en 12. Dan heb je allerlei dingen die zeer boeiend zijn. We leven namelijk in de tijd waarin die zaken spelen. Maar het gaat nu even over hoofdstuk 9. Vanaf vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Mede, die koning geworden was over het koninkrijk der Galdeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap, lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zakkenas. En ik bad tot de Heer mijn God en deed schuldbelijdenis en zei, ach Heer, gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid jegens hen die u liefhebben en uw geboden bewaren. Wij hebben gezondigd. Hij zegt niet ik heb gezondigd, hij zegt wij hebben gezondigd. En dat is zo'n prachtige uitspraak. Hij vereenzelvigt zich met zijn hele volk. En hij zegt niet, ik heb gezondigd. Maar hij vereenzelvigt zich met zijn volk. Hij zegt niet, zij hebben gezondigd. Nee, hij zegt, wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden en uw verordeningen. En wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot het ganse volk des lands. Nou, ja, nog een klein stukje dan. Bij u, Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons, niet bij hun, maar bij ons, een beschaamd gelaat. Gelijk heden ten dagen bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en bij geheel Israël, bij hen die dichtbij en die ver af wonen, in al de landen waarheen gij hen hebt verstoten, om de ontrouw die ze jegens u hebben gepleegd. Nou, even tot zover. Kijk, dat is eigenlijk de houding van iemand die eenheid bewaart. Hij maakt deel uit van het volk en hij, ja, hij geeft anderen niet de schuld, maar hij betrekt zich er zelf bij. En hij is actief in dat gebed bezig voor zichzelf met zijn volk schuld te beleiden voor God. En de profetie die hij gelezen heeft, aangaande die 70 jaar, en dat er weer een herstel zou komen voor het land Israël, omdat niet alleen maar voor een paar, maar voor dat hele volk. En hij sluit zich daarbij in, om daar God voor te bidden. En hij doet schuldbelijdenis voor heel zijn volk. Ik denk, ja, als je dat dan leest, ik denk dan is, wanneer wij ons willen beijveren om de eenheid te bewaren, dan past ons ook zo'n houding. Dan past ons in wezen, als we om ons heen kijken, in onze eigen kring, maar ook daarbuiten, dan past ons een houding van schuldbelijdenis tegenover God. Dat die eenheid van de gelovigen verbroken is in de loop van de kerkgeschiedenis. En ik denk dat als we daar werkelijk verdriet van hebben, dat we ons daarmee moeten vereenzelvigen in die schuldbelijdenis. Dat we mogelijkerwijs God bidden om die eenheid die hij geschonken heeft, om ons te kunnen beijveren en mee te kunnen werken aan het bewaren van die goddelijke eenheid die hij gegeven heeft. Ik denk dat is een houding die we van Daniël zomaar mogen overnemen. Want het is ons beijveren om die eenheid te bewaren. En misschien, ondanks verschil in uitleg, ondanks verschil in kennis, ondanks verschil in inzicht, dan moet ik denken aan die Thessalonicenzen. Wat wisten die nou helemaal? Paulus moest ze alles opnieuw uitleggen bijna. Over de verwachting, de toekomstverwachting die ze hadden, wisten ze niets van. Ze stonden in een verwachting voor Israël. En Paulus legt ze uit dat die verwachting, dat een hele andere verwachting geworden is. Ze waren zo onbekend met een heel groot aantal zaken waar wij wel bekend mee zijn. Maar Paulus betrekt ze erbij. En Paulus zegt niet, jullie zijn veel te dom om bij de gemeente te horen, bij de uitgeroepen gemeente te horen. Jullie weten zo weinig. Nee, hij gaat ze uitleggen hoe geweldig het is dat zij samen met hen die in Christus gestorven zijn, de Heer tegemoet zullen gaan. Dat gaat hij ze uitleggen. Hij betrekt ze erbij. Ze wisten er niks van. Het gaat dus niet om kennis. Of een scherp inzicht. Of wat dan ook. Het is, en dat zullen we straks lezen. Het is de Heer die ons samenbindt. Zo'n houding van nederigheid, van ootmoed. Dat hebben we van gelezen de vorige keren. En van het besef dat ook wij het gevaar lopen niet ijverig genoeg te zijn in het bewaren van die eenheid. We worden niet opgewekt om deze eenheid te maken, maar om die te bewaren. De ware eenheid, daar waren we gebleven, de ware eenheid is een geestelijke. Ze bestaat nog steeds, ondanks alle verdeeldheid die we zien. Ondanks al die muren, ondanks al die deuren met verschillende naambordjes van kerken, toch bestaat die eenheid nog steeds. Want het is een eenheid die God gegeven heeft. Al wat nodig is het erkennen van deze eenheid. Tegelijkertijd is het nodig alle zogenaamde eenheden, allianties, groepen en afdelingen, te negeren. Het gaat om de verdeeldheid te negeren. Hè? Niet de mensen die daar binnen zijn, maar niet de mensen een etiketje opplakken van jij bent van die kerk en jij bent van die kerk en zo juist die verdeling te handhaven, maar laat die achtergronden maar weg. Als je merkt dat je met iemand spreekt die God kent, laat het zo maar eventjes breed noemen. Dan is een van de eerste dingen die je geneigd bent te vragen van, wat is jouw achtergrond? Uit welke kerk kom jij? Want dan kan je hem alvast een beetje plaatsen. En eigenlijk is dat de meest foute vraag die je stellen kan. Maar het gaat toch niet om uit welke kerk kom jij? Het gaat er toch om, jij kent de Heer. En dan is er ineens eenheid. In plaats van uit welke kerk kom jij? Oh ja, ja, daar kwam ik vroeg, maar daar ben ik weggegaan. Weg eenheid, verbrokenheid. Ja? Dat het negeren van groepen, afdelingen en allianties. Ze pogen een oppervlakkige gemeenschap te scheppen, maar vormen daardoor de grootste hindernis om de door God tot stand gebrachte eenheid te tonen. De eenheid van God omvat allen die van hem zijn. En God geeft ook geen naambordjes om op onze neus te plakken van jij bent van mij. Dus we kunnen dat niet vanuit een naamkaartje lezen, maar we mogen dat herkennen uit gedrag en uit in gesprekken, uit datgene waaruit blijkt dat hij een gelovig is, dat hij een heilig is. Er zijn 7 aspecten van eenheid, zegt de werktekst. De aansporing die we hier krijgen om ons te beijveren de eenheid van de geest te bewaren is gebaseerd op 7 fundamentele waarheden. Is het nou moeilijk, daar wou ik toch nog even op ingaan, op dat beijveren, is het nou moeilijk om iets te bewaren? Als je van iemand iets in bewaring krijgt, je zet het in de kelderkast of in de provisiekast, je doet de deur dicht en huppla, en over een half jaar staat het er nog. Nou, dat ligt er ook een beetje aan wat het is wat je te bewaren krijgt. Is het de koekjestrommel en met kinderen in huis, dan vereist het meer dan het alleen maar daar neer te zetten. Dan zal je ook de sleutel om moeten draaien. Want geheid dat ze anders het trappetje pakken en toch eens eventjes in die koekjestrommel duiken. Ander voorbeeld waarin het moeilijk is om iets wat er is te bewaren is bij het voetballen. Een trainer die zegt je moet de nul houden. De nul bewaren. Nou, als je dan met z'n allen in de middencirkel gaat zitten, dan is die nul zo verdwenen. En ik heb pas bij de Champions League finale, ik heb gezellig zitten kijken, de laatste 20 minuten. En daar zag ik ineens dat die ene ploeg die voor stond, de allergrootste moeite deed om die nul te bewaren. Het lukte niet. Die andere ploeg, de tegenstander, die maakte de 2. En weg was de nul. En ze beijverden zich zo om die nul te bewaren, maar het mislukte. Ondanks alle ijver die ze hadden. Weet u wat onze ijver zou moeten zijn om de eenheid te bewaren, maar ook om de vrede te bewaren? De ijveren om de eenheid van de geest te bewaren heeft te maken, en er staat, in de band van de vrede. Houd vrede onder elkaar. 1 Thessalonicenzen 5 vers 13. En dat is een fantastische aansporing. Want als dat gebeurt, dan hoeft de herder die aan de gemeente gegeven is ook wat minder in actie te komen. Kan hij zijn tijd besteden aan nog betere zaken. 2 Korinthe 13 vers 11 zegt het ook. Houd vrede. Romeinen 12 vers 18. Houd vrede met, niet eens met alle gelovigen, maar met alle mensen voor zover het van u afhangt. Dat is je instelling. Dus houd vrede met alle mensen. Dan moet je eigenlijk bij jezelf zeggen, laat staan dus met gelovigen. Als Paulus al aanspoort om vrede te houden met alle mensen, dus ook met ongelovigen, dan zou het met gelovigen toch zeker moeten kunnen. Nou, de Verenigde Naties heeft ook zo'n instelling om de vrede te bewaren. Dan sturen ze de legers op af. Maar over het algemeen lukt dat maar slecht met dat instrument. Want ja, de Heer Jezus had het al gezegd, wie het zwaard opneemt, die zal ook door het zwaard getroffen worden. Dus het middel om met een leger de vrede te bewaren is een moeilijk middel, maar men ijvert daarvoor. Men wil op aarde, wil men vrede. Daar zongen de engelen al van. Vrede op aarde. En wat was Gods middel om vrede op aarde te stichten? Door zijn zoon te zenden. En dat is het enige wat werkelijke vrede brengt. Dus ik wil alleen maar benadrukken dat die eenheid bewaren die er al is. Dat heeft toch een bepaalde ijver moet daarachter zitten. En daarom zegt de schrift dat ook. Je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren. En dat is gebaseerd op 7 fundamentele waarheden. Het sleutelwoord is één. Er is één, en dan ook echt één, lichaam. Eén geest, één verwachting, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. De apostel onthult niet aan de Efeziërs dat er een God is, of dat er een lichaam is. Hij zegt met grote nadruk dat er slechts één is. Dat is nou het verschil met en zonder accentjes. Eén of een. Ja, ik geloof wel dat er een God is, hoor je mensen zeggen. En ze zeggen maar zelden, ja, ik geloof dat er maar één God is. Dat hoor je ze zelden zeggen. Geef je het grote verschil? Een God? Ja, ik geloof wel dat er iets is. En dan is dat iets niet eens met een hoofdletter geschreven. Over het algemeen. Er is één God en Vader. Dat is de klemtoon die de Efezebrief legt. Eén. En dat is ook de klemtoon die gezegd wordt in het bewaren van de eenheid van de geest. De apostel onthult niet aan de Efeziërs dus dat er maar een God is of een lichaam. Hij zegt met grote nadruk dat er slechts één is. Het christendom verwerpt al deze zeven aspecten. Wanneer we lezen van protestantse lichamen, ja, ik vind dat in het Nederlands hoor je dat niet vaak. Het is meer een beetje uit het Engels. Dit artikel is waarschijnlijk ook uit het Engels vertaald. Bodies staat er dan waarschijnlijk of zo. Protestantse lichamen, maar het gaat in wezen, als we het hebben over lichamen hier, instituties, instellingen, daarvan kan je zeggen dat zijn lichamen. We hebben het ook wel eens over overheidslichamen. Ja, dan moet je niet gelijk aan de burgemeester denken die ergens in het grasperkje ligt. Dat is dan ook een overheidslichaam natuurlijk. Maar dan moet je toch denken aan het gemeentehuis waarin heel veel afdelingen zijn die we noemen het overheidslichaam. Wanneer we lezen van protestantse lichamen, dan is dat toch een ontkenning van het feit dat er maar één lichaam is. Maar is het nog niet veel verdrietiger om te horen dat er dan samengekomen wordt op grond van het ene lichaam, terwijl ze juist allen buitensluiten die niet op grond hiervan samenkomen? Het lichaam van Christus is geen organisatie die wij samengesteld hebben. Het is een organisme. En als je dat woord organisme gebruikt, dan moet je altijd denken aan iets wat levend is. Een levend organisme. Iets dat groeit, iets dat zich ontwikkelt, iets dat leven in zich heeft. Het is een organisme waarvan de leden in het lichaam geplaatst zijn, zoals het hem met een hoofdletter behaagt. Dat lichaam, dat organisme, heeft maar één hoofd, Christus. Het is onze plicht en voorrecht om allereerst zijn hoofd zijn te erkennen. En ik denk dat dat is één van die facetten. Ja, wanneer je die zeven, ja, hoe moet ik het noemen, eenheden, zal ik het zo maar noemen, de zeven eenheden is nader onderzoekt. Als je zegt, er is één lichaam, één geest, één verwachting, één Heer. Dan zijn er zeven. En dan zie je, ik heb er drie genoemd, één lichaam, één geest, één verwachting. In het midden staat één Heer. En dan komen er nog drie, zeer belangrijke, één geloof, één doop, één God en Vader. Wanneer je die eerste drie nou eens zou nemen, lichaam, geest, verwachting, dan zal je ontdekken dat deze drie eenheden de gelovigen met elkaar verbindt. Het is het lichaam. We zijn geroepen tot het ene lichaam, wat we in de Efezebrief hebben leren ontdekken als het gezamenlijk lichaam. Eén geest. Eén verwachting. Nou, deze drie zaken, dat gezamenlijke lichaam waarin die gelovigen samengevoegd zijn, die ene geest. Dan kan je zeggen, ja, wat bedoel je daar nou mee met die ene geest? Nou, laat ik maar even heel oppervlakkig blijven. Die ene gezindheid. Laten we dat maar even zo noemen. En die ene verwachting, namelijk de verwachting die Paulus al aan de Efeziërs bekend maakte, of aan de Thessalonicenzen bekend maakte in het eerste hoofdstuk, die verwachting, die gezindheid en dat gezamenlijk lichaam uit de Efeziërsbrief, dat verbindt de gelovigen met elkaar. En dat verbindt de gelovigen aan de Heer die centraal staat. Jezus Christus erkennen als Heer. Dat is de basis van alle eenheid. En wat betekent het dan? Hem erkennen als Heer? Want als je de Filippenzenbrief naleest, dat Jezus Christus erkend wordt als Heer, dat is tot lof van God de Vader. En daartoe zal heel de schepping gaan komen om hem op die wijze te erkennen en te eren als Heer. Jezus Christus erkennen als Heer in je leven, wat betekent dat? Dat je hem de details van je leven laat bepalen. En dat betekent, als je hem de details van je leven laat bepalen, dat je je aan hem ook onderschikt. En die onderschikking, daar spreekt Paulus van een klein stukje verderop in hoofdstuk 4 van de Efezebrief. En dat wil ik dan toch even met u lezen. Hoofdstuk 4 vanaf vers 19b. Of misschien wel is dat vers 20. Er staat dan: jullie echter leerden de Christus zo niet. Aangezien jullie hem horen en in hem onderwezen werden, zoals in Jezus de waarheid is, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid die verdorven is, in overeenstemming met de begeerte van de verleiding, opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt, in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Spreek daarom de valsheid afleggend, waarheid, en ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Nou, dat gedeelte. Wij zijn in hem onderwezen, staat er in vers 21. En dat onderwijs dat door Paulus naar ons toekomt, dat zorgt er blijkbaar voor dat we afleggen datgene wat met de oude mensheid te maken heeft. En dat we kunnen aandoen en willen aandoen in die verjonging van onze geest de nieuwe mensheid die in overeenstemming met God geschapen wordt. Wanneer we dat onderwijs accepteren, dan accepteren we Jezus Christus als Heer in ons leven, die alle details van ons leven bepaalt. Dan wordt de kwaliteit, zou je kunnen zeggen, van ons denken, wordt vernieuwd. Dat is wat. De kwaliteit van je denken wordt vernieuwd. Ze maken wel eens reclame met de hoogste kwaliteit. Nou, ik kan zeggen dat onze denkzin, die door de lering vernieuwd wordt, is echt van de allerhoogste kwaliteit. Want die wordt vernieuwd door het onderwijs dat God ons geeft. En dan ga je de Heer erkennen als hoofd in je leven. Als hoofd van het lichaam van Christus, waar jij deel van uitmaakt. Hij mag de details van je leven bepalen. En wat is het gevolg? Gehoorzaamheid. Het gevolg is onderschikking aan die ene Heer. En wat er dan gebeurt? Ja, dan als je onderschikt aan de Heer, dan heb je ook diezelfde behoefte om je aan elkaar te onderschikken in de liefde. De een, de ander, uitmuntende erachter dan jezelf. Nou, als dat gaat gebeuren, dan ik stel me zo voor, dan hou je de deur voor elkaar open. Maar ja, het duurt lang voor je naar binnen kan, want de een houdt de deur voor de ander weer open. En negen, jij eerst. Nou, grapje. Maar die Dat respect voor elkaar hebben. Die liefde voor elkaar hebben. Die achtzaamheid voor elkaar hebben. De ander uitmuntender achten dan jezelf. Het is onze plicht, zegt het stensel, en voorrecht om allereerst zijn hoofdzijn te erkennen. Die erkenning houdt tegelijk in dat wij leden van dat wij de leden van dat lichaam en alle leden van dat lichaam ook erkennen. We zijn allemaal leden van datzelfde lichaam. We zijn niet verdeeld, we zijn één. Eén lichaam, hebben we net gelezen. Eén geest, één verwachting. Dat is hetgene wat ons samenbindt onder die ene Heer. En als je dan over die zeven eenheden, laat ik het dan maar zo noemen, verder nadenkt, dan staat er één geloof, één doop. Nou, dat zijn rechtstreekse relaties die wij hebben met onze Heer. Eén geloof. Welk geloof is dat dan? Dat geloof dat Hij heeft. Dat geloof waaraan wij gekoppeld zijn. Dat weten dat Hij hoofd is boven allen die van de hemelen zijn. Ik heb het net gelezen, hoofdstuk 4. Dat wij met Hem verbonden zijn, complement zijnde, op datzelfde niveau geplaatst worden. Hoofd boven allen die van de hemelen zijn. Beseft u wel wat dat inhoudt? Hij is de bestuurder van het universum. De allerhoogste autoriteit in heel het universum. En wij zullen dat als zijn complement zijnde met hem ook mogen uitoefenen. Het is zo hoog en zo geweldig. Dat geloof. En wat is dat geloof dan? Eigenlijk heeft Paulus het al gezegd in Efeze 1 vers 15. En we hebben er uitgebreid met elkaar over gesproken. En mogelijkerwijs dat u er toch langs heen gegaan bent. Of gedacht hebt van ja, wat moet ik daar nou precies mee? Maar er staat in Efeze 1 vers 15. Derhalve houd ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat. Het jullie aangaande geloof. Daar heeft Paulus het over. En wat is dat geloof? Dat jullie aangaat. Dat is niet meer het geloof dat Israël aangaat. Maar dat is het geloof dat jullie aangaat. Dat hele bijzondere. Die geloofsinhoud. Waar Paulus van spreekt. In heel die Efezebrief. Kort samengevat. Gezamenlijk lichaam. Gezamenlijk lot genieten. Gezamenlijk deel hebben van de belofte. En dat wordt in die hele Efezebrief uitgewerkt. Dat is het geloof. Dat waarvan Paulus zegt dat jullie aangaat. En dat is het geloof wat hier bedoeld wordt als er gesproken wordt over één geloof. Dat is onze relatie met de Heer. En één doop. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat er in de kerken meer dan één doop is. Althans, het woord doop wordt op meerdere manieren gebruikt. En je zou kunnen zeggen dat juist dat een woord is wat eerder verdeeldheid brengt dan eenheid. En toch wordt er geleerd, er is maar één doop. En die ene doop is juist één van de middelen die tot eenheid moet voeren. Want wat is doop? Dat verenigt ons samen. Doop is niet iets wat ons scheidt, maar in de doop worden we verenigd. En doop spreekt ook natuurlijk van reiniging. Wat is dan die doop? En dan wil ik even wegblijven van de uiterlijke vorm ervan. Maar het gaat om de geestelijke waarheid van de doop. Wat is dan die doop? Dat we naar binnen in zijn dood gedoopt zijn. Wat betekent dat? Dat we ook naar binnen in zijn leven gebracht worden. Want hij is opgestaan. Zijn we verenigd met hem in zijn dood, dan zijn we ook verenigd met hem in zijn leven. En dat komt overeen met die prachtige, oh, dat is zo'n prachtige uitspraak. Colossense 3. Zullen we eens lezen? Colossense 3. Er staat vanaf vers 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en ik doe het uit de NBG-vertaling, hè, zoekt dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, daar komt het. Zijn wij naar binnen in zijn dood gedoopt, dan zijn wij, dan hebben wij ook zijn leven in ons. Wanneer hij verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wat een prachtige uitspraak. Hij is ons leven. En we zijn, en als je dan over doop spreekt, is dat de inhoud ervan. En of u dat nou door onderdompeling doet, of dat u dat uitspreekt, of dat u dat in gebed bij Vader brengt, wat de allerbeste manier denk ik is, om van hem te willen zijn. En daar, en in die, met die uitspraak en in dat gebed, aan hem te blijven, naar binnen in zijn doop gedoopt wil zijn. Dat is een geestelijke zaak, want daar gaat het om. En alle, want we zijn geroepen tot met een geestelijke roeping, met een geestelijk lotdeel te midden van de hemelingen. Dus alles wat te maken heeft met uiterlijk valt weg. Je kan het natuurlijk wel op de een of andere manier in een vorm gieten die zichtbaar is. Maar het gaat ten diepste, gaat het om de geestelijke waarheid. En dan denk ik, en zo is het binnen Ebenezer gebeurd, hè, en daar hebben we misschien best verdriet van gehad, maar dat is ook niet erg om verdriet te hebben, want dat brengt je alleen maar dichter bij degene die vertroosten kan, dat we weggedaan hebben, de uiterlijke vormen, juist omdat de nadelen daarvan veel groter waren dan het mogelijke beeld dat ze overbrachten. En voor gelovigen, laten we nou eerlijk zijn, als we het over geestelijke zaken hebben, geestelijke zegeningen, die kunnen we toch ook niet zien? Laten we dan ook niet moeilijk doen over de doop die een geestelijke zaak is. Moet je die dan per se wel zien in een uiterlijke vorm? Met alle verwarring die het brengt? We hebben één doop en dat is naar binnen in zijn dood gedoopt te zijn. Nou, die twee zaken, geloof en doop, die verbinden ons met de Heer. En zo worden we uiteindelijk met elkaar verbonden in de Heer. Verbonden met God, de Vader, uit wie al deze dingen zijn. En is het niet fantastisch om te weten, als je dit leest, dat er één God en Vader is. Om dan te beseffen dat de voltooiing van Gods plan der eonen dat zal zijn, dat Christus alles overhandigt, alles overgeeft aan die ene God en Vader. Uit wie alles is. En dan is de voltooiing daar, dan is Gods plan der eonen vervuld, want het woord, het begrip Vader spreekt van de relatie tot hem, van vader en zonen, van een relatie van volwassenheid, van geestelijke volkomen rijpheid en in staat gesteld zijn om dan dat uit te voeren en dat uit te leven in die voltooiing wat God voor ogen gesteld heeft, namelijk dat heel het universum alleen maar verbonden is met elkaar in zijn liefde en in hem. Hij is dan alles in alle. Nou, dan wil ik nog wel een keer die laatste zin lezen die ik net gelezen heb. Wij zijn niet verdeeld, wij zijn één. Want dat is natuurlijk het einddoel van Gods voornemen. De voltooiing. Het verdeeldheid gaan we het nu over hebben. Nou, dat is jammer. Maar het moet wel eventjes. Het gebrek aan eenheid onder Gods heiligen is een bron van schaamte en verwarring bij hen die graag God willen behagen. En daarbij past die ootmoed die Daniel toonde. Als dat een bron is van schaamte en verwarring, dan zullen wij daar in ons gebedsleven ook aandacht aan dienen te besteden. En als wij ons in ons gebedsleven beijveren om onze gedachten daarop te richten, dat het ons verlangen is om die eenheid te bewaren, dan zal dat ook in de praktijk tot stand gebracht worden. Waar was nou eigenlijk de grootste verdeeldheid te zien? We kunnen het hebben over allerlei kerken. We begonnen met de katholieke kerk en toen kwam er een Griekse en een Russische. En uiteindelijk kwam er ook nog een hervormde kerk en een protestantse kerk. Een heleboel protestantse kerken, een anglicaanse kerk. Nou, noem maar op. Maar waar was de allereerste grote verdeeldheid te zien? Tussen de besnedenen en de onbesnedenen. Die één en dezelfde God hebben. Eén en dezelfde Heer. En daarin was er vijandschap. En daar spreekt Efeze 2 over. En wat staat er dan? Dat die vijandschap weggedaan is. Dat die verdeeldheid die er was, is weggedaan door hem die onze vrede is. Hij heeft die scheidsmuur weggedaan waar Efeze 2 over spreekt. Nee, in vers 15, of vers 14. Want hij is onze vrede die beide één maakt. En de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt. En de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt. Opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen. Vredemakend. En beide in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen. De vijandschap erin dodend. Hij is onze vrede, staat er. Dat is fantastisch. Als nou hij, onze Heer, in staat is om die allergrootste scheuring en om die allergrootste verdeeldheid die er is, namelijk tussen besnedenheid en onbesnedenheid, om die in één lichaam samen te brengen. Is het dan ook niet mogelijk om de verdeeldheid binnen dat ene lichaam ongedaan te maken door die eenheid die God geeft te bewaren? Ik denk, we zijn verenigd door hem. En we hebben niemand anders nodig om dan hij als ons hoofd om die eenheid te bewaren. Nou, ik denk dit voorbeeld dat de besnijdenis en de onbesnedenen samengevoegd zijn in dat gezamenlijk lichaam. Dat die vijandschap en die verdeeldheid die is opgegeven, dan is het ook voor ons mogelijk om de eenheid die er al is, die God geeft, om die te bewaren. Het gebrek aan eenheid onder Gods heiligen is een bron van schaamte en verwarring bij hen die graag God willen behagen. Het is logisch dat we verdriet hebben over het feit dat er zoveel groepen zijn waardoor de eenheid voor de wereld totaal niet zichtbaar wordt. Het is niet alleen zo dat rangen en standen van Israël herleefd zijn, zodat er geestelijke en leken zijn, maar tevens zien we honderden sekten. Geestelijken en leken, ja. Nou, dat is in de kerk wel een beetje zo, hè. In een hele grote kerk spreekt dat heel sterk. Daar heb je zelfs ook, geloof ik, nog priesters. Het is toch wel een woord waarvan je kan zeggen, ja, dat heeft wat te maken met Israël, zou je zeggen. En eigenlijk is dat het sterkste beeld van verdeeldheid. Want wanneer er priesters zijn, geestelijke, die de leken tot God moeten leiden, ja, dan is er iets vreemds gebeurd in dat lichaam van Christus. Dan is er namelijk iets tussen God en ons ingeplaatst. En wat verdwijnt er dan? Ja, de uitspraak van Paulus dat wij in alle vrijmoedigheid toegang hebben tot Vader. Nee, dat kan je nalezen in Efeze 2 vers 18 en in Efeze 3 vers 11 en 12. In alle vrijmoedigheid hebben wij toegang tot Vader in Christus. Daar hebben we geen priester voor nodig. En nu worden er in kerken worden er mensen geplaatst in een soort priesterlijke dienst tussen God en de gelovigen. Of ja, misschien kan je ook zeggen dat er geen mensen geplaatst worden, of geen mannen of priesters, maar misschien wel, er zijn ook kerken waarin een overleden mens, Maria, ook tussen God en de mens geplaatst wordt. En om dat te voorkomen dat A een vrouw is en B een mens, ja, is er gedacht, misschien is het wel zo'n bijzonder mens dat ze ook ten hemel gevaren is. Maar ja, ik denk dat dat in de Bijbel op geen enkele plaats terug te vinden is. Dus we moeten daar toch van zeggen, dat zijn dan weer leringen van mensen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar priesters die staan tussen God en mensen in. En dat dat zal plaatsvinden in de volgende eeuw is duidelijk. Want dan is dat volk Israël een koninklijk priesterschap. Maar het past niet in het huidige beheer van het geheime heer van de genade van God. Daarin hebben wij in alle vrijmoedigheid toegang tot de Vader. En ik denk, dat onderscheid moeten we hebben. Priesters, mensen tussen God en ons plaatsen. Terwijl wij geroepen zijn tot het allerhoogste wat er maar te bedenken is. Het complement van Christus te zijn. Dat is een zaak die niet past in het huidige beheer. En daarom staat hier in het stensel, het is niet alleen zo dat de rangen en standen van Israël leef zijn, zodat er geestelijke en leken zijn, maar tevens zien we honderden sekten. Er is slechts één lichaam in Christus, maar er kunnen er duizenden in de wereld zijn. Er is maar één geloof, maar er bestaan veel geloofsbelijdenissen. Er is maar één Heer. Bedenk hoeveel organisatorische zaken die ene Heer vervangen hebben. Aan wie we gehoorzaamheid dienen, ja, mogen hebben. Het verlangen van ons is er om gehoorzaamheid te hebben aan die ene Heer. Maar niet aan al die vele organisaties die hem vervangen. En het is geloofsbelijdenissen. Ook een bron van verdeeldheid in de kerkgeschiedenis geweest. Het begon geloof ik al in Nicea. En het is nog niet klaar, denk ik. Elke keer als er weer een splintergroepering zich afscheidt van een grote geheel, dan wordt er weer geprobeerd te formuleren wat ze moeten geloven. In menselijke woorden vaak, niet de woorden van de schrift, hanterend. Maar waarom zouden we een geloofsbelijdenis in menselijke woorden maken? Als we compleet willen zijn, dan kunnen we... Dan hebben we zo ontzettend veel woorden nodig. Dan kunnen we veel beter dat korte briefje eens lezen. Dat aan de Efeziërs geschreven is. Dat is zo'n kort briefje. En er staat alles in wat we weten moeten. Dat is onze geloofsbelijdenis. Als we dat willen leren. En als we daarna willen leven. Dan denk ik, dan hebben we geen menselijke woorden nodig. Die mogelijkerwijs alleen maar verwarring scheppen. En waarin fouten sluipen, omdat het toch menselijke woorden zijn, hoeveel aandacht er ook aan besteed wordt. De eenheid bewaren. Het probleem is dat mensen hun eigen eenheid maken. Nou, dat is nou het verschil tussen bewaren en maken. We maken eenheden, maar het beroerde is dat we daarmee vaak de eenheid van de geest negeren. Zodra wij proberen te maken, die eenheid, te maken, dan breken we die. Het is niet nodig die te maken, het gaat om aannemen van hetgeen er al is. Als je het vanuit een wat negatieve aspect benadert, dan zou je kunnen zeggen, het is een zaak om alle andere vormen van eenheid te negeren. Dus iets na te laten. Hoe goed ook bedoeld, hoe godvruchtig die gelovigen daar ook zijn. Als je het van de positieve kant benadert, dan kan je zeggen, laten we, dat is een positieve actie onzerzijds, laten we allen erkennen die door de Heilige Geest verzegeld zijn. Dat is mooi. Waar stond het ook alweer? Verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, Efeze 1 vers 13. Even kijken. Ik zeg het uit mijn hoofd. Hè. Oh, sorry. Ja, vers 13, het is waar. In hem ook zijn jullie die geloven verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Die verzegeling, die hebben we. En dat is een verzegeling met de geest van de belofte. Dat is een geest die ons beloftes bekend maakt van God. Dat is fantastisch. Ons worden beloftes bekendgemaakt door zijn geest waarmee we verzegeld zijn. Waar we vol verbazing eigenlijk naar op mogen kijken. Die we mogen accepteren. Hij belooft het. En hij bevestigt het. En hij zal het ook doen. Nou, die geest en die verzegeling, die verlaat ons nooit. Als we daarmee verzegeld zijn, dan zegt Efeze 4 vers 31, die zegt dat duurt, vers 30, en bedroeft de Heilige Geest van God niet waarmee jullie verzegeld zijn, tot, dat is naar binnenin, de dag van vrijkoping. Dus op het moment dat we tot geloof kwamen en daarmee verzegeld werden met die geest van de belofte, de heilige, op dat moment is het ook zo dat aanblijft tot in de dag van vrijkoping. En wat is die dag van vrijkoping? Nou, daar hebben we het net even over gehad, wat Paulus de Thessalonicenzen leerde, dat er de vrijkoping is van ons lichaam. Ons lichaam wordt vrijgekocht van de dood. Ons lichaam wordt vrijgekocht van de zonde. Ons lichaam wordt aangepast aan de nieuwe schepping die God al in ons gelegd heeft door zijn geest. En dat lichaam, dat wordt een volmaakt lichaam, gelijkvormig aan dat van de Zoon. Kunt u nalezen in Filippenzen 3, vers 21, als ik het wel heb. Het probleem is dat mensen hun eigen eenheid maken, zegt Stenzel. Terwijl ze de eenheid van de geest negeren. Zodra we proberen te maken, breken we. Het is niet nodig te maken, het gaat om aannemen. En op welke grond wordt er nu een eenheid geprobeerd te maken? Nou, ik denk dat mensen zich graag afscheiden van andere groeperingen wanneer er een sterke leider opstaat. Wanneer er iemand is die met gezag spreekt, ook al is het onzin, als je het maar erg vaak herhaalt en met veel stemverheffing, dan zijn er een boel mensen die dat geloven. En die gaan dan achter zo iemand aan. Mogelijkerwijs kan het zijn dat die eenheid verbroken wordt op grond van historische achtergronden. Van vroeger. Calvijn die ons verenigt. Of Luther die ons verenigt. Hey, daar heb je al twee namen die scheiding brengen blijkbaar. Maar zo is het gewoon. En daar verbaas ik me wel eens over. Hè, dat gelovigen zo trouw zijn aan deze historische mensen. Maar het woord mensen moet u wel heel duidelijk onderstrepen. Ook zij maakten fouten. Ze zullen best instrumenten in Gods hand geweest zijn. Daar ben ik van overtuigd zelfs. Maar ze zijn niet onfeilbaar. En als wij blijven hangen aan de oude tradities van mensen die niet eens de toegang hadden tot de meest originele bronnen die we nu tot onze beschikking hebben. In de Sinaiticus, de Vaticanus en de Alexandrines. Die hadden zij niet tot hun beschikking. Ze hadden niet de beschikking over computers. Waarmee je alle vindplaatsen kan sorteren. Waarmee je de hele Griekse tekst kan rubriceren. En kan vergelijken waar die woorden voorkomen. In alles zijn we bezig om de wetenschap op een hoge plaats te zetten. Bijna goddelijke status heeft de wetenschap in onze samenleving. Alleen wanneer we het hebben over het wetenschappelijk benaderen van Gods woord, dan doen we het met de oude mannen die niet de toegang hadden tot de juiste instrumenten. En dat geloof dat zij toen bezaten en doorgaven, daar blijven we dan bij. En er is geen ontwikkeling meer. Zo kan het toch niet zijn. Ik denk, we mogen gebruik maken, ook van wetenschappelijke zaken, maar altijd ondergeschikt aan Gods woord. Het zal niet zo zijn dat Gods woord zich doet tegenspreken in zichzelf. Want we spreken niet voor niks over eenheid. En God is één. En al zijn uitspraken, die zijn in een eenheid waar je wel scheiding in moet maken. In zoverre onderscheid in moet maken. En geen scheiding, maar onderscheid. En we hebben dat op een verkeerde manier gedaan. Door het te scheiden in een. Te onderscheiden in een oude en een nieuwe testament. In plaats van in een onderscheid te maken. In het rechtsnijden van het woord de waarheid. Zoals Paulus dat bekend maakte. 1. We waren gebleven bij hoe het nou wel eens kon komen dat die eenheid verbroken wordt. We hebben gezegd, mensen die kunnen achter een sterke leider aanlopen. Mensen kunnen op grond van het verleden, van historische achtergronden, op andere manieren geloven. En het daar ook wel eens moeilijk mee hebben om tot elkaar te komen. Het gebeurde ook dat er groeperingen ontstaan die zich afscheiden van andere groeperingen op grond van een accent. Dat men heel sterk gaat leggen op een bepaald schriftgedeelte. En daarmee eigenlijk de eenheid van de schrift wat onder gaat belichten. Er zijn allerlei mogelijkheden waardoor de eenheid niet bewaard wordt en een nieuwe eenheid geprobeerd wordt te maken. Nou, dat is een zaak waarvan we moeten erkennen dat dat niet schriftuurlijk is. Het is zo dat we ons moeten beijveren de eenheid te bewaren. Laten we erkennen, zegt de werktekst dan, nadat er gesproken is over die verzegeling. Laten we erkennen dat er één lichaam, één geest, één verwachting, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader is. En de Efezebrief is geschreven en, nadat Paulus in gevangenschap in Rome terechtgekomen was. En eigenlijk denk ik dat er een hele duidelijke boodschap in zit, dat datgene wat in de periode van Handelingen nog wel gaande was, dat door Paulus hier aangekaart wordt als zijnde niet meer aan de orde, omdat er nu dat gezamenlijk lichaam bekendgemaakt is geworden. Maar in de periode van Handelingen waren er meer dan één doop. Was er meer dan één doop? Er waren verschillende dopen. En er waren ook verschillende lichamen. Dat had te maken met proselieten. En dan had je ook nog verschillende soorten proselieten, die mogelijkerwijs ook weer afzonderlijk van elkaar leefden. Je had proselieten van de poort en proselieten van de gerechtigheid. Nou, de een die was veel dichter bij de vormen van Israël gekomen dan de ander. Die hielden zich aan de wetten, die lieten zich ook besnijden enzovoort. Dan had je het volk Israël. Binnen dat volk Israël, en daar komen we straks misschien nog aan, waren ook weer onderscheidingen. Je had priesters, je had levieten en je had gewone Israëlieten. Ook weer verschillende groeperingen, verschillende, kan je noemen, lichamen. Er waren verschillende geloven in de tijd van Handelingen, weten we. Een groot aantal van de brieven van Paulus die zijn geschreven in de periode van Handelingen, maar daar herken je in het boek Handelingen niks van terug. En omdat Handelingen zich helemaal richt, Heilige Geest, de handelingen van de Heilige Geest. En het boek Handelingen richt zich op Israël en hoe Israël eigenlijk de koning en het koninkrijk afwijst. Dat onderhuids Paulus daarin verschijnt en ook buiten de synagoge op een gegeven moment mensen ontmoet en daar aan gemeentes die sticht later of andere brieven schrijft dan datgene wat gesproken wordt in Handelingen. Dat is een goed onderscheid waard om dat te verstaan. En daarmee ontdek je dat er toen in die periode verschillende geloven waren. En dat duurde in principe net zo lang totdat die periode van Handelingen afgesloten werd. en Paulus de waarheid voor deze tijd, het huidige geheime beheer van genade, mocht doorgeven. Er waren verschillende verwachtingen. De verwachting voor Israël was duidelijk anders dan de verwachting die Paulus bekend maakte aan de Thessalonicenzen. Zo wordt duidelijk gemaakt dat al die verschillen van toen, in die overgangstijd, in de periode waarin er verschillende groeperingen waren, verschillende lichamen waren, dat dat nu voorbij is en dat er maar één lichaam, één geest, één verwachting, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader is. Eenheid is dan ook één van de gedachten die Efeziërs beheerst. Het beperkt zich niet tot deze aansporing. Elk onderdeel van het Efeze geheimenis bestaat uit het samenvoegen van hen die ver van elkaar afstonden. Hoofdstuk 1 geeft aan de natiën dezelfde lotgenieting als een uitgekozen deel uit de besnijdenis. Nou, dat wordt eigenlijk in één woord samengevat, gezamenlijk lotgenieters. En dat, daar wordt in de Efeziërsbrief aandacht aan besteed in hoofdstuk 1 vers 11 en vers 14, dat gezamenlijk lot genieten. Omdat zij dezelfde geest hebben ontvangen. In Efeziërs 2 zijn Jood en Heiden gezamenlijk opgewekt en gezeten. Kan je zeggen, ja, dan is er sprake van dat gezamenlijk lichaam. Hoofdstuk 2 vers 6. Later worden de twee één gemaakt en schept hij, met een hoofdletter, de twee tot één nieuwe mensheid. Daarvan kan je zeggen, ja, dat heeft te maken met ons zijn van gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Hoofdstuk 2 vers 15 kan je dan lezen. Het fysieke onderscheid verdwijnt. De verdeeldheid die in het verleden veel spanningen veroorzaakte, is weggedaan. Een van de belangrijkste doelen van ons leven zou het bewaren, en we hebben al net gezien dat dat gaat met je beijveren om dat te doen, bewaren van de eenheid tussen ons en alle andere heiligen van deze era moeten zijn. Laten we elke poging weerstaan die wat God samenvoegde, tracht te verdelen. Dan gaan we even terug naar die verschillende lichamen. We hebben gezien, het gaat over één lichaam. En dan gaan we dan even over dat lichaam, over dat één lichaam gaan we even nadenken. In Israël waren er, afgezien van de diverse sekten, en die waren er geloof ik nogal, Je had de Farizeeën en de Sadduceeën had je. En binnen die groeperingen zullen er best ook wel weer ondergroeperingen geweest zijn. Maar het grote onderscheid tussen die twee groeperingen ging over de opstanding. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. En de Farizeeën wel. Nou, dat wist Paulus wel een beetje. En die riep dat ook een keer zo eventjes toen hij het wat moeilijk kreeg. En toen vlogen ze elkaar in de haren. En waar twee honden vechten om één been, liep Paulus netjes heen, zal ik maar zeggen. Maar er waren verschillende groeperingen in Israël die verschillende dingen geloofden op grond van dezelfde schrift. Dus afgezien van diverse sekten waren er in Israël enkele lichamen die door God waren aangewezen. Ik heb net al eventjes erop gewezen. De zalvende olie werd beperkt tot een aparte klasse van mannen, de priesters. Zij vormden een afzonderlijk lichaam, afgezonderd van de Levieten, hun broeders, en de rest van Israël. Nou, dat zijn er dus al drie, priesters, Levieten, de rest van Israël. De priesters waren in zeker opzicht gezalfden. Het Griekse woord is Christussen. Van God, in Israël. Zij hadden de olie, een teken van de geest. Het is een teken van de geest. Het is niet de geest zelf. Met andere woorden, niet iedere priester die gezalfd werd, was ook een echte, waarachtige gelovigen. Want als dat wel het geval zou zijn, dan zou Christus niet gekruisigd zijn. Want daar waren de hoge priester en de voormalige hoge priester, die beide dus gezalfd moesten zijn tot die taak, stonden vooraan om hem niet te erkennen als de Zoon van God. Die toen dat ter sprake kwam, zelfs riepen weg met zo iemand, die hun kleren scheurden in al die rituelen die dan blijkbaar het gebruik waren, en hem niet erkende en herkende als de Zoon van God. Dus die zalf is maar een, die olie is maar een teken van Heilige Geest. Komt niet automatisch met de olie uit dat flesje, zal ik maar zeggen. Zij hadden de olie een teken van de Geest. Al de gelovigen in dit beheer van het geheimenis hebben de zalving van de Geest zelf. Allen hebben dan ook in deze tijd rechtstreeks toegang tot de Vader. We hebben geen priesters nodig, we hebben rechtstreeks toegang tot de Vader. Dus de verdeeldheid in klassen is bij ons verdwenen. We hebben geen priesters nodig. Er is geen onderscheid in de gelovigen, dat één gelovige hoger geplaatst is in Christus dan een ander, waardoor hij een andere gelovige tot God de Vader zou moeten brengen. Dat kan niet. Dat is in Christus heeft iedere gelovige die vrijmoedigheid. Niemand in het lichaam van Christus is een gewone leviet of een gewone Israëliet uit een van de stammen. Er waren tenminste drie afzonderlijke lichamen in Israël. Daarbij was hun afstand tot God bepalend. Nou ja, de godsdienst van Israël was ook natuurlijk gecentreerd rondom het heiligdom. En dat heiligdom dat bestond ook uit diverse ruimtes waarin de afstand tot God steeds kleiner werd. He, je had de voorhof en buiten de voorhof en de voorhof. Je had het heilige en je had het heilige der heiligen. En een leviet die mocht niet in het heilige komen. Die moest daar buiten blijven. Dat waren priesters die daar mochten komen. Maar een priester mocht weer niet in het heilige der heiligen komen. Dat was de hoge priester die dat één keer per jaar mocht. Zo was dus het onderscheid, de rangen en standen, zal ik maar zeggen, in Israël, waren bepalend tot in hoeverre men God mocht naderen. Dus de hoge priester was de allerhoogste, want die mocht één keer per jaar in dat allerheiligste komen, in het heilige der heiligen. En dan had je de priesters, dan had je de levieten en dan had je de Israëlieten. Hoe dicht mocht je bij het heiligdom komen, dat was bepalend voor hoe hoog je stond in de geestelijke hiërarchie. Daarbij was een afstand tot God bepalend. Hierbuiten waren er ook nog aparte lichamen, zelfs onder de natiën. Nou, ik heb dat al genoemd, de proselieten, ook die toch een beetje bij dat volk hoorden. Mensen uit de heidenvolkeren die zich aansloten bij Israël in hun geloof. Ook daar waren verschillende groeperingen in. Er waren proselieten en anderen die geloofden. Dit leidde tot minstens twee lichamen onder de heidenen, hoewel elk van hen afzonderlijke voorrechten genoot. In tegenstelling hiermee is er vandaag de dag slechts één lichaam. Het gaat om een gezamenlijk lichaam waarin alle leden van gelijke rang zijn. Niet alleen zijn daarin de besnijdenis, levieten, priesters en anderen op volkomen gelijk niveau, ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de proselieten en godvererende gelovigen onder de natiën. Dat wordt nou genoemd, daar heb ik even over nagedacht. In het lichaam wordt er geen onderscheid gemaakt tussen proselieten, godvererenden, gelovigen onder de natie, levieten, priesters. Maar inderdaad, Barnabas, die samen met Paulus dat evangelie verkondigde, dat was een leviet. Dus inderdaad kan het zo zijn dat in dat gezamenlijk lichaam levieten een plaats hadden. Maar die hadden geen plaats als leviet, maar als heilige, als gelovige. Mogelijkwijs ook priesters. Schriftgeleerden waren erbij, hoogstwaarschijnlijk. Paulus zelf was een schriftgeleerde namelijk. Dus, nou, zo waren er mensen van verschillende rangen en standen, ook vanuit het verleden in Israël, die in Israël daadwerkelijk verschillende lichamen, tot verschillende lichamen behoren, werden in dat gezamenlijk lichaam gevoegd en ineens was al het onderscheid verdwenen. Dat is natuurlijk toch heel bijzonder. En zelfs kan je dat als voorbeeld kan je dat nemen bij ons als niet-Joden die in dat gezamenlijk lichaam, tot dat gezamenlijk lichaam geroepen zijn, dat je in het werk, dat je een directeur hebt die een gelovig is en jij zelf die daaronder staat. En in dat gezamenlijk lichaam, in Christus, is dat hele onderscheid verdwenen. Maar in de Heer is dat er wel. Hier, onze wandel op aarde, kent dat onderscheid wel. En dan is broeder Piet is ineens meneer de directeur in dat onderscheid. Zo is het gewoon, op zondag is het broeder Piet, maar je moet wel, en als je samen misschien even zit te praten in de kantine aan een tafeltje, dan is het, nou hey Piet, en zo. Maar als er anderen bij komen die buiten die geloofsrelatie staan, dan dient de ondergeschikte het respect op te brengen, om zich niet voor te laten staan op zijn geestelijke relatie in Christus met die directeur, maar hem te noemen meneer de directeur. Om daarin geen verwarring te creëren in gewoon in het dagelijks leven. Begrijp je? Dus in Christus verdwijnen al die rangen en standen, maar in de Heer, in de dagelijkse praktijk, is dat onderscheid er wel. Alhoewel, in die dagelijkse praktijk, wel dat geloof een enorme rol speelt in dat waardig wandelen. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt in dat gezamenlijk lichaam tussen proselieten en godvererende gelovigen onder de natieën, levieten, priesters enzovoort. Op hun beurt worden zij ook niet afzonderlijk gezien van de drie lichamen in Israël. De meest onervaren heilige uit Thessalonica, die weinig tot niets weet van de Hebreeuwse schriften, heeft in het lichaam van Christus precies dezelfde positie als bijvoorbeeld Barnabas de Leviet. Het gaat dus niet om kennis. Het gaat om in Christus zijn. Er bestaat geen voorrang, hè, dat hele zware gordijn dat de afscheiding vormde in de tempel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Want dat scheidde de priesters af van de toegang tot JW. Evenmin is er nog sprake van een heilige plaats waar de levieten geen toegang hadden. De voorhof is verdwenen, daar mocht de Israëliet niet komen. De middenmuur van de afscheiding is neergehaald, want die scheidde de natieën weer af. En daarin is datgene wat verteld wordt in Efeze 2 is zo ontzettend belangrijk. Dat al die afscheidingen, weet u dat de vijandschap tussen besnijdenis en onbesnijdenheid zo groot was. Dat er zelfs een steen was met de inscriptie. Een niet-Jood of een heiden die deze plaats passeert, die is zelf schuldig aan zijn eigen dood. Zo groot was de vijandschap in dat geloof, dat je zelfs gedood werd wanneer je hun terrein betrad. En dat is een flinke afscheiding, zou ik zeggen. En in dat gezamenlijk lichaam is dat volledig verdwenen. De middenmuur van de afscheiding is neergehaald, want die scheidde de natieën af. De ceremonieën zijn afgeschaft, want dat leidde tot afzondering van de proselieten ten opzichte van de minderen uit de heidenen. Allen vormen één lichaam, want allen zijn in Christus en zijn zo nabij de liefhebbende God gekomen dat verschillen onmogelijk zijn. We gaan nog één klein stukje doen en dan denk ik dat het tijd is. Geen werken, alleen geloof. Het is heel belangrijk te beseffen dat de waarheid voor nu niet alleen bestaat uit het feit dat wij het lichaam van Christus zijn, maar dat dat een gezamenlijk lichaam is. En dat er slechts één is. Maar er zijn verschillen tussen de heiligen. Er zijn verschillende niveaus van kennis of en onwetendheid. Er bestaat verschil in dienstbetoon en in beloning waar dat toe leidt. Maar laten we ons eraan herinneren dat wij niet in het lichaam van de Heer, maar in het lichaam van Christus zijn. En dat is dat onderscheid, ik heb dat net een beetje uitgelegd met die relatie met meneer de directeur en ondergeschikte. Dat is in de Heer, zal ik maar zeggen, bij de gelovigen. En toch in de maatschappij is daar een onderscheid, terwijl in Christus dat onderscheid er niet is. En die zaken moet je niet door elkaar halen, want dan ontstaat de verwarring. Het een is geestelijk, laten we maar zeggen even Efeziërs 1, 2 en 3. Het tweede is de praktijk, Efeziërs 4, 5 en 6. Laten we ons eraan herinneren dat we niet in het lichaam van de Heer, maar in het lichaam van Christus zijn. Je hoeft niet iets te verwerven. Dienstbetoon is geen vereiste om lid te zijn. Weet u, dat ook zelfs het ondertekenen van bepaalde documenten niet nodig is om lid te zijn van het lichaam van Christus. Het is weliswaar gebruikelijk in sommige kringen om bepaalde documenten of formulieren te moeten onderschrijven. Ja, dat is nodig om lid te zijn van een kerk misschien. Maar dat is niet nodig om lid te zijn van het lichaam van Christus. En dat is, ja, is toch typisch dat God het niet nodig vindt en mensen het wel nodig vinden. Dan moet je over nadenken en dan bij jezelf denken, ja, is het moeten ondertekenen van zulke formulieren om bepaalde taken te kunnen doen, is dat iets wat nou eenheid brengt, of is dat nou juist iets dat verdeeldheid brengt? En als je tot goed inzicht komt, dan is het misschien best eens nuttig om dat te heroverwegen. Om daar nog eens diep over na te denken. Je hoeft niet iets te verwerven. Dienstbetoon is geen vereiste om lid te zijn. Nou, dat is ook in Ebenezer niet het geval. Het is niet zo dat je pas binnen mag komen wanneer je zegt van ik wil jongerenwerk gaan doen of zonderschoolwerk. Nou, dan mag je binnenkomen. In het verleden hadden we nog een heel klein beetje de verkeerde indruk toen we nog doopten door onderdompeling. Dat er gezegd werd als je een taak wilde doen, maar je moet wel gedoopt zijn. Nou, ook dat is afgeschaft, omdat de doop is afgeschaft als uiterlijke vorm. En iedere gelovige, daarvan weten we dat hij gedoopt is. Namelijk naar binnen in de dood van Christus. Er hoeft geen enkel dienstbetoon verricht te worden om lid te worden. Alleen geloof is vereist. Hè, toch wel doen. Geloven. Ja, wel. Geloof is vereist. Maar geloof is een gave van God. Dat is wat. Dus zelfs dat kan je niet doen. Het is Gods gave. Het is Gods gave, het geloof die samenkomt met Gods geest die woning in ons maakt, waarmee we gelijk verzegeld zijn. Dat is drie dingen in één keer. Geloof is een gave. En dan mag je nog afvragen welk geloof. Het is het geloof van onze Heer Jezus Christus, waaraan we aanhaken. Het geloof waardoor we gerechtvaardigd zijn. Zijn geloof. En door die rechtvaardiging, hè, wat vrijspraak betekent in wezen, daardoor is het mogelijk om weer die relatie met God te hebben. Alleen geloof is vereist. En alleen op die manier kan er één lichaam zijn. Nou, ik denk dat het goed is om hier te stoppen. Misschien dat u thuis nog eens even na kunt denken over dat alleen geloof is vereist. Ik heb het al een beetje gezegd. Welk geloof, kan je zeggen, welk geloof is het dan dat vereist is? En uit welke bron komt dat geloof voort? Denk beide zaken, die zijn te vinden in de brieven van Paulus en in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Ik denk dat het goed is om hier te stoppen.